Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het vierde vers van Psalm 147, zingt beurtelings en dankt den Heere, zingt Psalmen onze God ter ere, 147, het vierde vers. Vanmiddag het woord Gods uit het boek Genesis, uit het 41ste hoofdstuk en daarvan de verzen 37 tot en met 57. Genesis 41, beginnend bij het 37ste vers. En dit woord was goed in de ogen van Farao en in de ogen van al zijn knechten. Zo zei de Farao tot zijn knechten, zouden wij wel een man vinden als deze in welke Gods geest is? Daarna zei de Farao tot Jozef, nadien God u dit alles heeft verkondigd, zo is er niemand zo verstandig en wijs als gij. Gij zult over mijn huis zijn. En op uw bevel zal al mijn volk de hand kussen. Alleen deze troon zal ik groter zijn dan gij. Voorts sprak Farao tot Jozef, zie ik heb u over gans Egypteland gesteld. En Farao nam zijn ring van zijn hand af en deed hem aan Jozefs hand. En liet hem fijne linnen klederen aantrekken en legde hem een gouden keten aan zijn hals. En hij deed hem rijden op de tweede wagen die hij had. En zij riepen voor zijn aangezicht, knielt. Alzo stelde hij hem over gans Egypteland. En Farao zeide tot Jozef, ik ben Farao. Doch zonder u zal niemand zijn hand of zijn voet opheffen in gans Egypteland. En Farao noemde Jozefs naam Zafnat Paanea. en gaf hem Asnat, de dochter van Potifera, overste van On, tot een vrouw. En Jozef toog uit door het land van Egypte. Jozef nu was 30 jaren oud als hij stond voor het aangezicht van Farao, koning van Egypte. En Jozef ging uit van Farao's aangezicht en hij toog door gans Egypteland. En het land bracht voort in de 7 jaren van de overvloed bij handvollen. En hij vergaderde alle spijzen van de 7 jaren die in Egypteland was, en deed de spijzen in de steden, de spijzen van het veld van elke stad, het welk rondom haar was, deed hij daar binnen. Alzo bracht Jozef zeer veel koren bijeen, als het zand der zee, totdat men ophield te tellen, want daarvan was geen getal. En aan Jozef werden 2 zonen geboren, eer er een jaar van de honger aankwam, die Asnat, de dochter van Potifera, overste van On, hem baarde. En Jozef noemde de naam van de eerstgeborene Manasse, want, zeide hij, God heeft mij doen vergeten al mijn moeite en het ganse huis mijns vaders. En de naam van de tweede noemde hij Ephraim, want, zeide hij, God heeft mij doen wassen in het land mijner verdrukking. Toen eindigden de 7 jaren van de overvloed die in Egypte geweest was. En de 7 jaren van de honger begonnen aan te komen, gelijk als Jozef gezegd had. En er was honger in al de landen, maar in gans Egypteland was brood. Als nu gans Egypteland hongerde, riep het volk tot Farao om brood. En Farao zeide tot alle Egyptenaars, gaat tot Jozef, doet wat hij u zegt. Als dan de honger over het ganse land was, zo opende Jozef alles waarin iets was en verkocht aan de Egyptenaars, want de honger werd sterk in Egypte. En alle landen kwamen in Egypte tot Jozef om te kopen, want de honger was sterk in alle landen. Het woord des Heren voor de prediking van deze middag komt tot ons uit het 47e hoofdstuk van het boek Genesis. Hoofdstuk 47. En daarvan het 12e vers. En daar lezen wij: en Jozef onderhield zijn vader en zijn broeders en het ganse huis zijns vaders met brood tot de mond der kinderkens toe. Zoeken wij nu eerst Gods aangezicht en bidden wij de Heere om zijn onmisbare zegen. Heere, wij zijn afhankelijke schepselen die van onszelf niets bezitten en die tot niets in staat zijn. En dat is tenslotte ook de diepste drijfveer achter deze biddag voor gewas en arbeid. We moeten tot u opzien, Heren, en het van u verwachten. Ook wat ons dagelijks levensonderhoud betreft, wat het gewas op het land betreft, wat de arbeid onze handen betreft. En het zijn allemaal zegeningen van u, die we pas hebben als u ze geeft, maar die als u uw hand inhoudt, ons ontbreken. En dan kunnen wij dat niet vergoeden met wat dan ook. Dan zijn onze prestaties altijd van zo weinig belang en van zo weinig gewicht dat wij voor onszelf niet kunnen zorgen. En wat op natuurlijk terrein geldt, dat geldt zeker ook op geestelijk gebied. Dat is ook waar als het gaat om de belangen van onze ziel. We hebben geen brood en we hebben het brood ook niet. Het brood des levens. We kunnen het zelf niet verdienen voor het aardse leven, maar we kunnen het voor geestelijke zaken ook niet verdienen. Ook daarin zijn we weer helemaal van u de Heere afhankelijk en op u aangewezen. Op genade. En zo zullen we moeten leren van genade te leven. Van onverdiende gunst die u aan onwaardigen bewijst. Heren, als wij vandaag samenkomen om te bidden, laat het dan ook in deze gestalte en in deze gezindheid zijn mogen. Dat we daar iets van beseffen. Niet alleen van onze afhankelijkheid, maar ook van onze onwaardigheid. Niet alleen van het feit dat we mensenkinderen zijn, schepselen van uw hand, maar ook in het besef dat we zondaren zijn, die door onze zonden elk gunstbewijs hebben verbeurd. Mag dat leven in ons hart, Heren, leg gij dat zelf in onze ziel. En mogen de bediening van uw woord door uw Heilige Geest dan ook zo gebruikt worden dat wij dat onderwijs verstaan mogen. En dat dat woord van u door de toepassing van uw Heilige Geest dat ook in ons leven zal voortbrengen wat nodig is om op de rechte, om op een gode, welbehagelijke wijze tot u en tot uw genadetroon straks te naderen. Geef ons dan de geest der genade, die ook de geest der gebeden is. En leer ons door uw geest bidden op de wijze die u de Heere verheerlijkt. En op een wijze die u de Heere aangenaam is. Op een wijze die door u de Heere ook kan worden verhoord. Want wij hebben niets aan bidden dat alleen maar uit het spreken van woorden bestaat. Daarmee behagen we u niet. Toen het volk Israël dacht te kunnen volstaan met een uitwendige godsdienst, met het uitwendig brengen van offers en het zingen van liederen en het opzeggen van gebeden, toen hebt u gezegd, doe dat maar van mijn aangezicht weg. Ik kan het niet rieken. Heren, als ons bidden vandaag niet meer is dan vorm, waar het hart niet in klopt en waar de ziel niet in meespreekt, dan is het van geen waarde. Maar geef ons nu dat rechte, dat ware bidden en laat uw geest ons daarin onderwijzen. Zegen ons zo, Heren, uit de volheid van de Heere Jezus Christus, van wie wij op zo menige bladzij in uw woord lezen dat hij ook gebeden heeft. En dat hij dat gedaan heeft in diepe afhankelijkheid. Maar dat hij dat tegelijkertijd gedaan heeft om zijn discipelen begeerig te maken. Zodat zijn discipelen een keer de vraag stelden, Heere, leer ons bidden. Mogen wij zo ook om Christus wil en uit zijn verdiensten ontvangen wat we vandaag nodig hebben. En als in deze kerkdienst niet alleen het woord bediend mag worden en niet alleen tot u gebeden mag worden om uw onmisbare zegen over gewas en arbeid, maar als in deze kerkdienst ook het sacrament van de heilige doop bediend wordt, laat dat dan ook als een zichtbare prediking van uw genade in het midden der gemeente verstaan mogen worden. En laten wij nu onze kinderen er ook via de doopsbediening zo direct bij betrokken worden. Laten wij met onze kinderen allen mogen leren om dat ene nodige boven alle andere dingen te zoeken en na te jagen. Dat we geborgen zullen zijn. Dat we u de Heere mogen kennen. Dat wij vrede mogen vinden in het bloed des kruises. Opdat ook op deze biddag, waarin inderdaad de dingen van ons dagelijkse leven onze aandacht mogen hebben, ook in ons spreken tot u en in ons luisteren naar uw woord, toch mogen bedenken wat u gezegd hebt. En wat ook vandaag geldt, zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u worden toegeworpen. O Heere, schenk dat. Schenk dat om Jezus wil, uit genade. Amen. Gemeente, wij zullen nu eerst overgaan tot de bediening van het sacrament van de heilige doop aan een kind der gemeente. En ik ga u daartoe eerst het formulier lezen. Mag ik de ouders verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege op de volgende vragen ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en u voor u neemt dit kind als hij tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, broeder en zuster Spanjer? Het is niet voor het eerst dat u met een kind dat u door de Heere toevertrouwd werd voor zijn aangezicht mag komen en zijn verbondsteken en zegel mag begeren. Het is al eerder in uw leven gebeurd dat u een ja-woord gesproken hebt in het midden der gemeente en dat u een belofte, een gelofte om het Bijbels te zeggen hebt afgelegd. Maar wat zullen wij met onze geloften? Zullen we ze inlossen? Zullen we ze kunnen inlossen? Betaalt uw geloften de Heere, staat er in de schrift. Maar hoe is een mens daar ooit toe in staat? Wat zo'n wonder is, dat is dat onze beloften niet de eerste zijn die afgelegd worden. En wij kunnen ook alleen maar een belofte afleggen omdat de Heere zelf eerst beloften gegeven heeft. En daar gaat het om in de doop. Daar gaat het vanmiddag ook om in de doop van uw kind. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest, we hebben het gehoord, spreken hun beloften aan het adres van ook dit kind dat u van de Heere ontving en dat u nu mag gaan opvoeden en grootbrengen onder Gods zegen. En dat is het geheim. Mogen u de genade ontvangen. Zoek dat ook met ingespannen krachten om uit de kracht van Gods spreken te leven. Uit de kracht van Gods toezeggingen. En mogen die beloften die de Heere gedaan heeft ook aan uw kind in uw leven als ouders zulke invloed, zulke kracht, zulke uitwerking hebben dat ze voor u mogen zijn een pleitgrond. Opdat de Heere in het leven van uw kind en uw kinderen waar zal maken wat hij toezegt. Ik ben de Heere uw God. Dat hij waar zal maken wat hij toezegt. Dat hij ook dit kind wast in zijn bloed. Dat hij waar maakt wat hij toezegt. De Geest, dat hij in uw kind wil wonen. Om uw kind te heiligen als een lidmaat van Christus. Belangrijke dingen zijn er daarnaast eigenlijk niet. Dit is het. Dit is het ene nodig, ook voor uw kinderen. God geve u genade om zo met uw beloften werkzaam te zijn. Maar meer nog met Gods toezeggingen werkzaam te zijn aan de troon der genade. Dat zal en voor uzelf, maar ook voor uw gezin zegen brengen. Daar heeft de Heere zijn zegen op beloofd. En dan zou het ons, als we zien op wie wij zijn en op wat onze kinderen zijn, waar we van gelezen hebben dat ze ook in zonden ontvangen en geboren zijn en kinderen des toorns zijn, wel eens te groot kunnen wezen. Maar bij God zijn alle dingen mogelijk en hij heeft toegang. Hij in zijn almacht en in zijn genade heeft toegang tot de harten van al uw kinderen. God geve u genade en getrouwheid om uw kinderen daarin voor te gaan. Gemeente, wij zingen na de bediening van de heilige doop het vijfde vers van de 105e psalm. Ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Van de doop met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven en ons door uw heilige geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit gedoopte kind met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat hij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen. Opdat hij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hem en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon, Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. We zullen nu samen zingen uit Psalm 145 en daarvan het vijfde en het zesde vers. Psalm 145, het vijfde en het zesde vers. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid en de Heer is recht in al zijn weg en werk.
Thank you.
Onze tekst spreekt ons dus van Jozef. En Jozef onderhoudt, zo lezen wij, zijn vader en zijn broers en het ganse huis, het ganse gezin van Jacob, tot de mond der kleine kinderkens toe met brood. Wie deze Jozef was, dat is ons natuurlijk wel bekend. Dat weten ook onze jongens en meisjes wel. Dat is een mooie geschiedenis, nietwaar, die van Jozef. Ook wel een verdrietige geschiedenis als je vooral aan het begin denkt. Een jongen die de Heere vreest en die dan helemaal naar Egypte gevoerd wordt als slaaf, die daar verkocht wordt. Moet je eens indenken wat dat is. Dat mensen gewoon voor je betalen en dat je dan eigendom wordt van een ander. En je weet van tevoren niet of dat een goede meester zal zijn of een harde meester. Of je daar genoeg te eten krijgt, of dat je er misschien meer slaag dan eten krijgt. En dat wist Jozef ook niet. En hij wist niet met wie hij over zijn verdriet op aarde spreken moest. Want zijn vader, van wie hij zoveel hield. En waarom denk je dat Jozef zo van zijn vader hield? Ja, omdat hij zijn vader was, denk je. Nee, ja, ook dat wel. Maar Jozef en zijn vader hadden allebei de Heere lief. En dat gaf een extra band tussen Jozef en tussen Jacob. Terwijl die andere jongens, die andere zonen van Jacob, vaak onverschillig waren, zonde deden, waar Jacob verdriet van had, waar Jozef ook verdriet van had. Terwijl die andere jongens helemaal geen ernst aan de dag legden tegenover de Heere en tegenover hun ziel, was Jozef al vroeg iemand die de Heere vreesde. En daarom vooral had Jacob hem lief. En daarom had hij zijn vader ook zo lief. Maar nu was hij bij zijn vader vandaan. Alleen in Egypte. Allemaal vreemde mensen om hem heen. En met wie kon hij nou eens praten? Met wie kon hij nou eens spreken over zijn verdriet? Gelukkig dat hij zijn hart voor de Heere kon uitstorten. Gelukkig dat hij bij God een toevlucht had. Zie je hoe nodig het is. Je weet niet wat er gaat gebeuren. Maar zie je hoe nodig het is om de Heere te kennen. En om de Heere tot je toevlucht te hebben. En om te weten wat het is om je hart voor de Heere uit te storten. Dan kun je zelfs in een hele moeilijke weg toch nog gesterkt worden en getroost worden. Ja, de geschiedenis van Jozef dat geeft ons natuurlijk zoveel gelegenheid om allerlei toepassingen te maken, maar dat kan vanmiddag niet. Het gaat om gewas en arbeid. Het is vandaag biddag voor gewas en arbeid. En daarom nemen we maar één aspect uit het leven van deze Jozef. Na die weg van vernedering kwam hij omhoog. Na die weg waarin hij al verder naar beneden moest, totdat hij in de gevangenis terechtkwam. Na die weg waarin hij al meer verdriet en ellende meekreeg in zijn leven, kwam er een wending. Farao had gedroomd. Farao wist niet wat die dromen betekenden. Zijn wijzen aan het hof konden die dromen al even min uitleggen. En toen was er een aan het hof die dacht aan Jozef. Hij had hem ontmoet in de gevangenis. De schenker. Die ook eens een keer gedroomd had. En tegen die Jozef verteld had wat hij gedroomd had. En toen had Jozef die droom uitgelegd. En het kwam nog uit ook. Precies zoals Jozef gezegd had. En toen wist die schenker, die man die is bekwaam om dromen uit te leggen. Daar is de geest van God in hem. En hij zegt tegen Farao: Farao, ik herinner mij een man ontmoet te hebben in de gevangenis die in staat is om dromen uit te leggen. En Farao zei: waar is die? Ja, hij zit nog in de gevangenis. Laat hem halen. En als Jozef in het paleis komt, dan krijgt hij andere kleren aan. Dan wordt hij wat opgeknapt voordat hij natuurlijk voor de koning kan verschijnen. Farao vertelt zijn dromen. Jozef legt ze uit. En wat Jozef vertelt, dat wordt door de farao geloofd. Er komen 7 jaren van overvloed en daarna 7 jaren van hongersnood. En zo zegt Jozef, ik geef u de raad om in die jaren van overvloed alles wat niet direct nodig is goed op te slaan, op te bergen, zodat we daarvan kunnen eten en in leven blijven in de jaren waarin er niets groeit. En die woorden van Jozef hebben zo'n ontzag, zo'n invloed, zo'n overwicht op Farao, dat Farao tegen Jozef zegt, er is geen mens, ik weet niemand in heel Egypte die zoveel verstand heeft, die zoveel inzicht heeft, die zo bekwaam is om nu de leiding van die zaken op zich te nemen dan Jozef. En dan krijgt Jozef een ereplaats, dan wordt hij de tweede in Egypte. Dan is alleen Farao groter dan hij. Dan moet heel Egypte aan hem gehoorzaamheid betonen. Dan krijgt Jozef een nieuwe naam, een erenaam, Zafnat Paanea. Dat betekent redder van het land. Of redder van het leven. En dat was ook zo. Ja, niet in de meest letterlijke zin van het woord. Jozef redde het leven van die Egyptenaren. Niet dat deed God. Maar God deed het door middel van Jozef. En zo is die naam op zijn plaats. Al zal Farao het zo niet bedoeld hebben. Maar God die alle dingen bestuurt. Hij heeft Jozef deze naam laten geven. Opdat daar in Egypte het evangelie verkondigd zou worden. Want inderdaad, er is redding van het leven. Van het leven dat door de dood bedreigd wordt. Van het leven dat eigenlijk verloren is. Al die Egyptenaren zouden hebben moeten sterven in die 7 jaren van de honger. Maar nu is er deze man door God gegeven die als redder van het leven kan dienen. Het is niet zo moeilijk om in het leven van Jozef de lijnen te zien die heen wijzen naar de meerdere Jozef, de Heere Jezus Christus, die ook zo'n weg gehad heeft, die eerst helemaal naar de diepte ging, de weg van vernedering, met de trappen van zijn vernedering, geboorte, lijden, sterven, begrafenis, nederdaling ter helle, die ook hoe langer hoe dieper moest buigen, die ook meer en meer verdriet en smart in zijn leven kreeg. Van hem lezen we dat hij droevig en zeer beangst begon te worden. En hij is in nog veel grotere nood dan Jozef geweest. Maar van hem lezen we in het woord van God ook dat die weg naar de diepte niet altijd door dieper en dieper ging, maar dat er een wending kwam. God heeft hem uitermate verhoogd. Hij is uit het graf opgestaan. Hij is ten hemel gevaren. Hij heeft een plaats gekregen aan de rechterhand Gods. En is het niet waar dat wij hem ook de Zafnat Paanea mogen noemen? Nog veel meer waar is het van hem dan van Jozef. Hij is de redder van het leven. Hij is door God gemaakt tot een Heere en zaligmaker. Redder, verlosser van het verloren leven. En hij is het die ook voor het levensonderhoud van mensen zorgt, van zondaren. En dat doet hij op 2 manieren. Dat doet hij wat het natuurlijke leven betreft. Dat is toch zo. Alles wat wij voor ons dagelijkse leven ontvangen. Ontvangen hebben en hopen te ontvangen. Alles wat wij vandaag bidden. Als het speciaal gaat om gewas en arbeid. Dat moet toch komen uit Gods handen. Dat moet toch nader bepaald komen uit de handen van de meerdere Jozef. Hij heeft het toch verdiend dat God zijn zon kan doen opgaan over bozen en goeden. En dat hij kan regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Zou hij dat niet doen? Zou uit zijn volheid ons niet geschonken worden ook voor ons dagelijkse leven wat we nodig hebben? Dan moesten we omkomen. Maar niet alleen zorgt hij voor brood met een kleine letter. Maar hij zorgt ook voor brood met een hoofdletter. En dat levende brood, dat ware brood, dat is, zo zegt hij zelf in Johannes 6, dat is hij zelf. Ik ben dat levende brood. En daarin is hij nog meer de Zafnat Paaneia. Niet alleen de onderhouder van ons dagelijks lot, de bron van zegeningen voor alles wat we te eten krijgen en voor alles wat wij voor dit leven behoeven. Maar hij is nog meer de Zafnat Paaneia, omdat hij ook het geestelijk voedsel tot stand gebracht heeft en aanbiedt en door zijn geest ook uitdeelt en wegschenkt, de redder van het leven. Nu, van deze Jozef, van deze door Farao zo hoog verheerlijkte Jozef, lezen wij in onze tekst dat hij het huis van zijn vader onderhoudt. Dus niet alleen die Egyptenaren, hij is tenslotte onderkoning van Egypte, maar ook het huis van zijn vader wordt door hem onderhouden. Hoe is dat dan zo gekomen? Wel, Jacob is met al de zijnen, met al de zielen die God hem gegeven heeft, naar Egypte gereisd. Jacob's zonen zijn een en andermaal in Egypte geweest om koren te kopen, want de honger bleef niet beperkt tot Egypte, maar ook tot Kanaan. En in Kanaan, daar was niet veel. Vandaar dat Jacob en dat Jacob's kinderen en kleinkinderen honger begonnen te lijden. Er was gebrek aan het allernodigste. En toen had Jacob tegen zijn zonen gezegd: ga koren halen in Egypte, want het wordt verteld dat er in Egypte genoeg is. En zo zijn ze één keer gegaan en zo zijn ze nog een keer gegaan. En tijdens die tweede reis heeft Jozef zich aan zijn broers bekendgemaakt. Daar vond hij ontroerende ontmoeting plaats, waarbij Jozef tot zijn broers zei: ik ben Jozef. En met die tijding zijn ze teruggegaan. Dat kunt u zich voorstellen, dat was een blijde boodschap. Zeker als ze aan hun vader Jacob dachten, die nooit helemaal over het verlies van Jozef heen gekomen is. Die altijd die open wond in zijn ziel gehouden heeft. Dat Jozef er niet meer was. Dat hij meer kon hij ook niet weten. Dat hij verscheurd was door een wild beest. En nu was Jozefs moeder er al niet meer. En nu was Jozef zelf er ook niet meer. Dat is altijd een open wond geweest. En als die wond al eens even dicht leek te gaan, dan was er wel weer wat waardoor Jacob daarna toch weer de ruwe pijn en het verdriet in zijn ziel gevoelde. Jozef is er niet. En nu de blijde boodschap: Jozef leeft nog. En Jozef is heer van gans Egypteland. En als die zonen van Jacob die blijde tijding brengen aan Jacob, dan is dat maar niet alleen een mededeling, maar dan komt dat in de vorm van een uitnodiging. Hoort u maar in het 45e hoofdstuk. Haast u, zegt Jozef tegen zijn broers, en trekt op tot mijn vader en zegt tot hem: alzo zegt uw zoon Jozef, God heeft mij tot een heer over gans Egypteland gesteld, kom af tot mij en vertoef niet. Daar hebt u de uitnodiging. En de belofte: en gij zult in het land Goshen wonen en nabij mij wezen, gij en uw zonen en de zonen uw zonen en uw schapen en uw runderen en al wat gij hebt. En ik zal u al daar onderhouden. Want er zullen nog 5 jaren van de honger zijn, opdat ge niet verarmt, gij en uw huis en alles wat ge hebt. De mededeling, de boodschap, het evangelie mag u wel zeggen: ik ben Jozef. God heeft mij tot een heerser over gans Egypteland gesteld. De uitnodiging: kom af tot mij en vertoef niet. De belofte: gij zult nabij mij wezen. En ik zal u al daar onderhouden. En toen is Jacob gegaan. met toestemming van de Heere. En toen is hij gekomen in Egypte. Wat zal dat voor een ontmoeting zijn geweest tussen hem en zijn doodgewaande jongen? Wat zal dat voor een ontmoeting zijn geweest voor Jozef met zijn vader, waarvan hij vaak genoeg gedacht heeft: die zie ik nooit meer terug. Wat zal dat een ontmoeting zijn geweest als ze elkaar om de hals vallen en als ze geen woorden weten te spreken van verdriet en van vreugde en van al die gevoelens die er op dat moment in hun ziel zijn geweest. Wat een zegen, wat een aanbiddelijke wegen van de Heer, wat een trouw van die God die ze beiden mochten leren dienen. Wat een leiding, wat een zorg van God. Als Jacob er iets van begint te zien dat deze dingen wel tegen hem leken, maar uiteindelijk in Gods raadsplan voor hem blijken te zijn. Want nu is Jozef een middel in Gods hand, waardoor Jacob en de zijnen niet van honger behoeven om te komen, maar waardoor ze in leven mogen blijven. En dan gaat Jacob, dan gaat Jozef zijn beloften waarmaken. Dan geeft hij Jacob en zijn huis een woonplaats in Egypte. Dan krijgen ze daar een plekje grond toegewezen waar zij mogen wonen. En nog wel in het beste deel van Egypte, ook in het land Goshen. Dan zorgt Jozef niet alleen voor een dak boven hun hoofd en voor een plekje grond waar ze wonen kunnen, maar dan zorgt hij ook voor hun levensonderhoud. Hij onderhoudt ze met brood. Elke dag opnieuw. Er groeit niets. Wat dat betreft, als je ziet op wat voor ogen is, dan zou er in Egypte ook geen toekomst zijn. Maar de schuren zijn vol. De voorraad daaruit kan uitgedeeld worden. En Jozef, die het beheer heeft over al die voorraad, al die goederen, zorgt er ook voor dat zijn vader en zijn broers en het ganse huis van zijn vader tot aan de kleine kinderen toe dagelijks met brood verzadigd mogen worden. Allemaal, niet één uitgezonderd. Dan worden ze in onze tekst nog apart genoemd ook. Ziet u dat niet over het hoofd? Je zou zeggen, dat kan ik begrijpen. Als onze tekst zegt in de eerste plaats en Jozef onderhield zijn vader. Dat is ook te begrijpen. Vanwege die nauwe band, vanwege die betrokkenheid, vanwege die verbondenheid, vanwege die hartelijke liefde die tussen hem en zijn vader bestaat, zal Jozef natuurlijk alles doen om zijn vader op zijn hoge leeftijd te verzorgen en van alles wat hij nodig heeft te voorzien, dat Jacob van Jozef brood krijgt. Dat is begrijpelijk. Ja, dat misschien nog wel. Maar kunt u dat tweede ook begrijpen? En Jozef onderhield zijn vader en zijn broeders. Kunt u dat ook begrijpen? Wat hebben ze hem aangedaan? Wat heeft hij een keren verdriet gehad als hij aan zijn broers dacht? Als hij terugdenkt aan de manier waarop ze hem vroeger behandelden. Voordat ze hem als slaaf verkochten, kon hij het al aan hem merken dat ze, zo staat het trouwens in Genesis 37, dat ze hem haten. Dat hebben hun blikken hem verteld, dat hebben hun woorden hem verteld. Dat ze hem niet konden zetten. Dat ze een hekel aan hem hadden. Dat ze ook de godsvrucht in zijn leven haten. Want zij waren vijanden van God en van zijn wegen. Ze leefden nog in hun zondig bestaan en daarom konden ze Jozef niet zetten. En ze konden het nog minder verdragen dat Jacob en Jozef zo nauw aan elkaar verbonden waren. En toen hebben ze hem verkocht. Eerst hadden ze hem van plan geweest om hem te doden, maar dat is gelukkig verhinderd. Ze hebben hem in een put gegooid. En wat ze ermee zouden doen, ik weet het niet. Misschien wel daar gewoon laten uithongeren. Maar toen kwam dat idee om hem maar aan die Midianitische kooplieden te verkopen. En toen is Jozef door die woestijn heen gegaan, gelopen. Achter de kamelen aan. Meer slaag dan eten gekregen misschien. Op de slavenmarkt terechtgekomen. En iedere keer stond dat beeld hem weer voor ogen. Die boze blikken, die afkeurende blikken in de ogen van zijn broers. En hij hoorde nog in zijn ziel, ook toen hij in de gevangenis zat. En toen hij hoe langer hoe dieper in de put terecht kwam. En toen hij aan alles begon te twijfelen. En toen hij geen hoop meer had dat hij eruit zou komen. In al die moeite en al die strijd heeft hij nog gehoord. Die bittere, hatelijke woorden die zijn broers hem toevoegden. Oh, het zou begrijpelijk zijn geweest, denkt u niet, als Jozef hoe langer hoe meer wrok tegenover zijn broers gekregen had. Als hij hoe langer hoe meer haatgevoelens in zijn binnenste had voelen opkomen tegenover zijn broers. En nou zijn ze in Egypte. En nou hebben ze van hem ook een plekje grond gekregen. En nu zorgt Jozef ervoor dat zij ook elke dag met brood verzadigd worden. Ondanks wat zij hem hebben aangedaan. Hoe is dat dan zo gekomen bij Jozef? Waardoor is hij voor die wrok en voor die vijandschap en voor die wraak tegenover zijn broers bewaard gebleven? Psalm 105 zegt dat de reden des Heren Jozef gelouterd heeft. Dat gebeurde daar in Egypte. Dat gebeurde daar in de kerker in Egypte. En zo lang moest hij ook in de kerker blijven. En daarom moest die schenker die Jozef beloofd had aan hem te zullen denken hem ook vergeten, want de tijd was nog niet rijp. Gods plannen konden nog niet uitgevoerd worden. Jozef moest nog verder gelouterd worden. En wat is louteren? De reden des Heren heeft hem doorlouterd. Wat gebeurt er als je goud doorloutert? Dan haal je het vuil eruit. Dan doet de goudsmid dat om het schuim dat er eigenlijk niet bij hoort, dat een vreemd bestanddeel in dat goud is, om dat schuim, om dat vuil eraf te kunnen scheppen, zodat er puur, zodat er zuiver goud overblijft. Dat is doorlouteren. Dat heeft God met Jozef gedaan. Natuurlijk zaten er ook boze gedachten in zijn binnenste. Natuurlijk heeft hij als mens ook gevoeld, want hij was ook tot alle boosheid geneigd. Heeft hij ook gevoeld de lust om het, laat ik het zo zeggen, zijn broers een keer te kunnen vergelden. Zoals Esau gezworen heeft om Jacob te doden toen Esau door Jacob van zijn eerstgeboorterecht was beroofd. Maar hij moest gelouterd worden. Dat mocht niet gebeuren. Jozef moest het leren om het in handen te geven van hem die rechtvaardig oordeelt. Wreekt u zelf niet, beminden. Dat moest ook voor Jozef en in Jozefs leven waar worden. En toen God hem doorlouterd had, toen was hij geschikt om zijn broers te ontvangen. Toen was hij geschikt ook om zijn broers te vergeven. Toen was hij geschikt ook om zijn broers met brood te onderhouden. Toen was hij geschikt om een afschaduwing van de Heer Jezus te zijn. Die ook voor zijn vijanden aan het kruis heeft gebeden. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Onverdiende gunst. En hoe zullen die broers van Jozef dat verwerkt hebben? Als er elke dag weer opnieuw brood voor hen was. Ze elke dag opnieuw weer uit Jozefs hand kregen, zullen zij nooit hebben teruggedacht aan vroeger, zullen zij nooit hebben gedacht aan hun misdaden, aan hun overtredingen, zullen zij hun onwaardigheid niet hebben ingeleefd en zal het voor hen niet bij tijden een wonder geweest zijn dat Jozef zo met hen handelde? En merkt u er ook op in onze tekst, wordt niet alleen van Jozefs vader en Jozefs broers gesproken en het ganse huis van zijn vader, maar tot de mond der kinderkens toe. Dus de kleintjes,
werden door Jozef ook niet vergeten. Die waren nog het meest afhankelijk. Die moesten alles nog van een ander hebben. Die konden zelf helemaal nergens voor zorgen. Nou, dat hoeven ze ook niet. Zolang Jozef er is, hoeft dat niet te gebeuren. Jozef zorgt voor hen. Die tellen ook mee. En ze krijgen allemaal. En ze krijgen allemaal genoeg. Al de jaren van de hongersnood. En er is er niet één van gebrek omgekomen. Want Jozef was goed voor hen. Jozef was met innerlijke ontferming over hen bewogen. Nu ziet u nu opnieuw de parallellen. De lijnen die naar de meerdere Jozef wijzen. Hij die in die weg van vernedering gegaan is, maar die uitermate verhoogd is en die een naam ontvangen heeft, welke is boven alle naam, de grote Zafnat Paanea. Maar ook in de manier waarop Jozef voor zijn vader en diens huis zorgt, is Jozef een afschaduwing van de Heere Jezus Christus. Dat doet de Heere Jezus ook. Zorgen. En dan denk ik vandaag, want het is tenslotte biddag voor gewas en arbeid. Dan denk ik vandaag in de eerste plaats aan ons aardse leven. Daar zorgt de Heere Jezus voor. Zoals Jozef zijn vader en diens huis een plaats gaf om te wonen. Waar ze een woning hadden. Waar ze zich konden veilig weten, waar ze bescherming kregen. Zo zorgt de Heere Jezus ook voor die aardse weldaad van een plaats om te wonen. Hij die geen plaats had, zo zegt het evangelie, zo zegt hij zelf in het evangelie. Hij die geen plaats had om het hoofd neer te leggen, heeft in die weg van vernedering en van ontbering ook verdiend dat wij wel een plaats zouden hebben waar we kunnen liggen, waar we kunnen zitten, waar we kunnen wonen, waar we kunnen leven. En Jozef zorgde niet alleen voor woning, maar hij zorgde ook voor voedsel. De Heere Jezus, van wie geschreven staat dat hij hongerde en dat hem dorstte, heeft opnieuw in die weg van ontbering, in die weg van ledigmaking, in die weg van ontluistering verdient dat mensen te eten en te drinken zouden hebben. Voor alle dingen zijn wij op hem aangewezen. En ze hadden daar geen gebrek in het land Goos, te midden van een grote hongersnood, toch geen gebrek. En wij kunnen toch in feite wel hetzelfde zeggen, nietwaar? Dat we geen gebrek hebben. Wat komen we tekort? Hebben we reden om te klagen? Wie zou hier de vinger durven opsteken en zeggen, ja, ik heb reden om te klagen? U bedoelt dat het in uw leven misschien tegenzit, dat er moeiten zijn, dat er zorgen kwamen, dat er allerlei tegenspoeden zijn. Ja, dat is een bewijs dat het leven niet eenvoudig is. Integendeel, moeite en verdriet. Dat is ook de werkelijkheid. Ja, maar laat dat dan zo zijn. Laten we dat dan echt moeten toestemmen. Er zijn er in ons midden die daar ervaring van hebben. Wellicht op dit moment zorgen en moeite en verdriet en tegenspoeden. Maar laat dat zo zijn. Is dat reden om over God ontevreden te zijn? Is dat reden om de Heere aan te klagen? En is er te midden van al die moeite die er kan wezen in ons leven, toch ook niet reden om verwonderd te staan over zoveel blijken van Gods goedheid? Denk nog even aan Jozefs broers. Misschien hebben die op een gegeven ogenblik, het duurde daar tenslotte nogal een hele poos dat ze daar woonden. Al die jaren van de honger, en dat waren er nog 5 toen ze in Egypte kwamen. Al die jaren van de honger moesten ze daar toch maar zijn, in een voor hen ook vreemd land. En als je de gegevens in het boek Genesis leest, dan waren de Egyptenaren toen ook al niet zo vriendelijk tegenover Jacobs nageslacht. Toen waren schaapherders de Egyptenaren een gruwel. Nou, en schaapherders waren zij. En die Egyptenaren keken op die Joden, op die Hebreeën, toch uit de hoogte neer. Je zou kunnen denken dat die broers van Jozef misschien ook allerlei reden hadden om te klagen. In een vreemd land wonen en ver bij hun eigen gebied vandaan. Maar als ze eens één ogenblik bedachten wie zij waren geweest. Als zij er eens één ogenblik bij stilstonden wie zij tegenover Jozef waren geweest. En wie zij tegenover God waren geweest. Met hun zonden. Met hun ongerechtigheden. Met ook dat haten van Jozef en dat innerlijk een afkeer hebben van Jozef. Als ze eens één ogenblik bedachten wie zij voor God waren. En hoedanig hun leven geweest is. Stel nou eens, er is weer zo'n voorraad brood gekomen bij Jozef vandaan. En Jacob en de zijnen maken zich gereed om daarvan te gaan eten. Als een nieuw blijk van Jozefs liefderijke zorg en barmhartigheid kunnen ze ook die dag weer verder. En nou zal een van die broers van Jozef op dat moment is teruggeleid zijn geweest door God. Door de indachtig makende werking van de Heilige Geest zal hij eens teruggeleid zijn geweest naar zijn verleden. En naar zijn boosheid. En zal hij eens een indruk, een levende indruk gehad hebben van wat hij tegenover Jozef heeft misdreven en wat hij tegenover Jozefs God heeft misdaan. Stel voor dat er nou een van die broers, Issachar of Zebulon, zo aan tafel zat. Met levendige indrukken van verdorvenheid en onwaardigheid. En dan staat daar dat brood van Jozef voor hem op tafel. Hij zou toch geen hap door zijn keel kunnen krijgen. Hij zou toch van schaamtegevoel. Hij zou toch van de verbrokenheid des harten geen hap kunnen slikken. Juist omdat hij zich daar zo onwaardig en zo schuldig begon te gevoelen. Wat voor reden heeft hij dan nog om te klagen dat hij in een vreemd land woont? Wat voor reden heeft hij dan nog om te klagen over welke tegenspoeden in zijn leven dan misschien ook? Dan komt de mens zover dat hij de hand op de mond legt. En dat hij zwijgt, laat ik maar niet zeggen. God is God. De Heere is recht in al zijn weg en werk. En weet u wanneer een mens dat leert zeggen? Weet u wanneer een mens dat echt leert zeggen, niet napraten, maar leert belijden. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Als je het tweede deel geleerd hebt. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Die twee gaan altijd samen. Als je als een onwaardige, als zo'n broer van Jozef, maar dan met indrukken van je boze bestaan, toch mag leven van wat Jozef op tafel zet. En wat Jozef in zijn goedheid toch nog in je zondige en verdorven leven beschikt. Omdat hij lust heeft tot weldadigheid. Als je zo mag ontdekken de goedheid en de weldadigheid van Jozef. Dan kan Jozef geen kwaad meer doen. En als je zo, en nou breng ik het geestelijk over. Als je zo uit de hand des Heren mag ontvangen. Ook voor je dagelijks levensonderhoud. En als je in die afhankelijkheid, maar meer nog in de beleving van je onwaardigheid mag zien. Het wonder dat God nog iets voor je klaar wilde maken. En dat hij je niet een lege maag doet hebben. Maar dat hij geeft wat tot vulling van die maag ook nodig is. Als je mag ontdekken zijn goedheid. Kent in het gans heelal geen perk. dan word ik het ook door die genade Gods eens met de Heere. Wat voor weg en welk pad hij ook met me gaan wil. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Jozef heeft dat ook moeten leren. En hij is doorlouterd. En Jozef heeft het in de genade Gods nu ook mogen uitdelen. Voorleven. En daar zou het hart van die broers van Jozef wel eens door vertederd kunnen zijn. En zou dat van ons ook niet gelden? Zou dat ook niet het grote goed zijn dat wij op deze biddag voor gewas en arbeid bij de Heere zoeken? We gaan bidden en gelukkig geeft de Heere daar toestemming voor. Gelukkig zegt de Heer het zelf ook, stort voor mij uit uw ganse hart. Mag ook op een biddag, mag ook ten aanzien van wat je te eten moet hebben en wat je je kinderen voor moet zetten. En van al die dingen van het aardse leven, stort voor mij uit uw ganse hart. Nou, dat zijn de dingen die ook in ons hart leven, nietwaar? Van leven en van gezondheid en van al die andere zaken. Maar zullen we het niet doen in het besef dat wij net als Jozefs broers het allemaal verdorven hebben? Hoe is ons leven geweest? Hoe is ons gedrag tegenover God geweest? Wat hebben wij met zijn woord gedaan? Wat hebben we met zijn Christus gedaan? Wat heeft de Heere van ons gekregen? Ook in het seizoen dat nu voorbij is, van dankdag tot biddag. Boosheid. Ja toch? Verkeerdheid, zondigheid, krenkingen, beledigingen. En we hebben God vergeten. En we hebben zijn geest smarten aangedaan. Is er nog iets anders wat God van ons gekregen heeft? Wij hebben God op het hoogst misdaan. En het past ons dat nu ook, zoals altijd, maar ook vandaag, oprecht te belijden. En dan wordt het een wonder dat je nog zoveel hebt. En dat je nog, ook voor de dagen die komen en voor het seizoen dat voor ons ligt, de Heere mag nodig hebben. En dat je het Hem mag vragen. Heere, zegen het gewas op het land en de arbeid van onze handen. Wat een wonder dat we vandaag om nieuwe zegeningen mogen bidden, omdat die bron van zegeningen nog lang niet opgedroogd is. Die droogt trouwens nooit op. En omdat de goedheid Gods geen perk heeft. Zo staat het er toch in het gans heelal. Geen perk, geen grens, geen einde. Daar is het aan te danken dat een onwaardige nog bidden mag. En nog eten mag. En nog leven mag. En dat je het voor jezelf, maar ook voor je kinderen mag vragen. Wat een zegen, wat een wonder. Die kinderkens. Ja, die ouders, die konden voor die kinderen daar in Egypte ook niks doen. Hoefde ook niet. Jozef deed het. Jozef deed het allemaal. En toen hoefde er geen van die kindertjes met een hongerige maag naar bed. Er was geen in dat huis van Jacob die zijn kind naar bed moest brengen met verdriet in zijn hart en met tranen in zijn ogen als dat kind vroeg, maar krijg ik nou nog wat te eten? En dat hij dan moest zeggen, of dat die moeder dan moest zeggen, we hebben niets meer in huis. Niet één ging er zo naar bed en niet één van die kinderen werd er zo behandeld. Wat een wonder dat dat vandaag, en zo mag je het van onszelf ook wel zeggen, dat dat vandaag ook zo is. Dat er genoeg is ook voor onze kinderen. En dat je je kinderen ook kunt verzorgen. En dat je je kinderen geen gebrek hoeft te zien lijden. En dat je je kinderen niet van honger smart ziet hebben. Wat een zegen, jongens en meisjes, dat jullie elke dag weer genoeg hebben. Dat je als je eten krijgt, er ook genoeg is. Wat een zegen dat je ook kleren hebt om aan te trekken. Zie je, of vind je dat nou heel gewoon? denk je bij jezelf, ja, iedereen heeft toch kleren, waarom zou ik ze dan niet hebben? Nee, het is een wonder. Misschien zeur je wel eens iedere keer om nieuwe kleren. En misschien moet je ook, zeur je wel eens om die schoenen die nou net in de mode zijn. En je voelt je een beetje achterlijk als je die schoenen niet draagt, want iedereen in de klas draagt ze. Maar je moet eerst eens zien dat het een wonder is. Een wonder dat je nog krijgt. Wie ben jij tegenover de Heere geweest? Hoe is jouw hart tegenover de Heere geweest? Heb jij de Heere lief? Of heb je zo vaak de Heere ook verdriet aangedaan? Gezondigd? Heb je niet een boos hart? Komt dat niet uit in je gedrag tegenover je broertjes en zusjes? Komt dat niet uit in je klas? Komt dat niet uit in je gedrag op school, dat je niet altijd eerlijk bent? Komt dat niet uit in je gedrag tegenover je ouders, dat je wel eens liegt, een ander kwaad doet? Heb jij het verdiend dat je kleren hebt? Heb jij het verdiend dat je eten krijgt? En toch kreeg je het, want God is zo goed. God is zo genadig. Daarom mag je met je ouders vandaag ook bidden en iedere keer weer bidden. Heere, zegen deze spijzen. Heere, zorgt u voor mijn leven. Zorgt u voor mijn gezondheid en al die dingen. Vraag het aan de Heere en zie het als een wonder als je het krijgt, want je hebt het niet verdiend. Maar dan is, en dat moet ik vandaag toch ook zeggen, al gaat het dan inderdaad om gewas en arbeid vandaag allereerst. Maar het gebod van de Heer Jezus op een biddag is niet anders dan op een zondag. En dat wil zeggen, zoekt eerst het Koninkrijk Gods. Dus met alles wat wij voor ons dagelijks leven nodig hebben en waarmee we naar de genadetroon mogen gaan, zullen we toch nooit mogen vergeten dat één ding nodig is. En ik zei het zo pas al, die meerdere Jozef heeft ook voor wat anders nog gezorgd. Voor dat brood dat we dan maar met een hoofdletter schrijven. Het brood des levens. Het brood dat uit de hemel is nedergedaald. Dat is hij zelf. Hij heeft gezegd, wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt. Nou, dat is nog meer nodig dan wat je verder ook op aarde zou kunnen begeren en genieten. Dat is nog veel belangrijker dan een woonplaats en een dak boven je hoofd en kleren in je kast en brood op je tafel. Nog veel belangrijker, want al die dingen zijn tijdelijk en die vergaan. Maar dat brood dat hij zelf is, dat is de spijze die blijft tot in eeuwigheid. Zoeken we dat ook? En staat het ons duidelijk voor de geest dat al zouden we de hele wereld winnen en schade aan onze ziel lijden, de eeuwigheid ons zal doen treuren en wenen en onszelf dan doen beschuldigen dat we de dag der bezoeking niet bekend hebben? Staat het ons duidelijk voor de geest dat dat ene nodige inderdaad het ene nodige is? En is het onze hartelijke begeerte, Heere, schenk mij dat. Mag ik dat en dat allereerst van u ontvangen? Dat ik weten mag dat mijn ziel geborgen is. Dat mijn schuld vergeven is. Dat mijn ongerechtigheden afgewassen zijn. Dat ik de Heere Jezus tot mijn deel heb. Zoekt u dat met ingespannen krachten? Is dat uw diepste begeren? En is het ook uw grootste verwondering als de Heere in zijn nederbuigende goedheid en in zijn goddelijke genade dat aan uw ziel schenkt? Dat hij uw ziel vertroost met zijn beloftewoord. Dat hij uw geestelijke honger stilt met de spijzen die hij bereid heeft. Dat hij uw schuld uitdelgt in het bloed van zijn dierbare zoon. Nu dat genadebrood is er ook bij dezelfde, bij de meerdere Jozef, bij de Zafnat Paanea. En aan wie geeft hij dat? Aan wie? Aan wie gaf Jozef dat brood in Egypte? Aan zijn broers. Maar die broers waren geen broers, begrijpt u? Dat waren vijanden. Dat waren er die Jozef zo hadden doen lijden. Dat waren ze die hem al die jammeren aangedaan hadden. Dat waren ze die hem verkocht hadden. Dat waren ze die er de oorzaak van waren dat hij in de gevangenis terecht kwam en vernederd werd. En aan zulke gaf Jozef dat brood. Aan wie geeft de Heere Jezus dat levende brood? Aan zijn broeders. Aan die broeders zijn geen broeders van nature. Dat zijn zijn vijanden. Dat zijn degenen die hem die jammeren aangedaan hebben. Dat zijn diegenen die hem aan het kruis gebracht hebben. Dat zijn diegenen die hem verkocht hebben, verloochend hebben. Die hem smarten aangedaan hebben. Dat zijn degenen die hem van nature niet anders gedaan hebben dan moeite gemaakt met hun zonde. En na ontvangen genade, zo moeten ze zichzelf leren kennen en zo moeten ze zich ook steeds weer beschuldigen. Doen ze het zo menig keer nog. Hem moeite maken met hun zonden. En toch schenkt hij het. Dat is genade. Dat is om het eeuwig welbehagen. Ik doe het niet om uwentwil. Zo kon Jozef ook tegen zijn broers zeggen. Ik doe het niet om uwentwil. En zo zegt de Heere Jezus het ook. Maar ik doe het om mijn grote namenswil. Besef dat goed. En dan wordt het wonder een nog groter wonder. Je leven mag uit de verdiensten van hem die alles heeft moeten missen. En dat hij het nu schenkt om niet. Weeg dan ook op geestelijk terrein uw geld niet uit voor hetgeen geen brood is. En uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan. Maar hoort aandachtiglijk naar hem. En eet het goede. En laat uw ziel zich in vettigheid verlustigen. En voor wie is dat dan? Ja, voor vijanden. Ja? Ik pak die laatste woorden van de tekst toch nog een keer op. Tot de mond der kleine kinderkens toe. Vanmiddag is er weer een kindje gedoopt. En de Heer heeft ook tegen dat kindje gezegd. Ik wil ook jouw God zijn. Leendert, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons. En des Heilige Geestes. God wilde zijn naam, de naam van de drie enige, verbinden aan de naam van dat kindje. En als dat kindje nu zijn mond wijd open leert doen, dan wordt hij ook vervuld. De mond van de kleine kinderkens, die wil God om Christus wil ook vervullen. En zo is er voor de kinderen niet alleen voor het aardse leven wat ze nodig hebben, maar bij God is ook voor de kinderkens genade genoeg, van het brood des levens genoeg, opdat ook onze kinderen gered zouden kunnen worden. Amen. We zingen Psalm 8 en daarvan het tweede vers.
Thank you.
wij samen de Heere danken en bidden. Heere, nadat we uw woord gehoord hebben, zoeken we uw aangezicht. En laat het zijn, Heere, in de rechte gestalte. In het besef dat wij, net als Jozefs broers, alle reden hebben, niet alleen om ons afhankelijk te weten, maar ook om te beseffen dat we niets hebben verdiend. En laten wij zo tot u mogen komen, Heere, met de bede dat u ons ook in het seizoen dat voor ons ligt zou willen zegenen, zou willen gedenken, zou willen helpen, zou willen bijstaan. Ja, dat u alles zou willen schenken wat ons ontbreekt. Straks breekt de tijd weer aan dat er op het land gewerkt zal worden. En dat er gezaaid zal worden. En dat gebeurt toch in de hoop van een oogst te zijner tijd. Het seizoen breekt weer aan, Heere, van allerlei arbeid die gericht is op het onderhoud van het menselijk leven. Maar wat zal al die menselijke arbeid baten, als u uw hulp aan het werk ontzegt? Wat zal al die arbeid baten, Heere, als u de stad niet bewaakt en het huis niet bouwt en al die dingen doet die gedaan moeten worden? Dan is het te vergeefs. Dan komt er gebrek. Dan komt er honger. Dan komt er ellende. Als u er in blaast, Heere, wat hebben we dan over? Kunnen wij wel bijeenbrengen, maar dan blijft er niets van over. Dan kunnen wij wel vergaderen, maar dan verstrooit u het. Dan kunnen wij wel menen dat we rijk zijn en verrijkt, maar dan zegt u dat u het in één keer weg kunt nemen. En als we de schuren vol hebben en niet rijk zijn in God, dan komt het moment dat u zegt, gij dwaas, deze nacht zal uw ziel van u afgeëist worden. En al wat gij hebt, voor wie zal het zijn? O God, laten we beseffen mogen dat niets ons zal kunnen gedijen zonder uw goddelijke zegen. En om die zegen bidden wij. Heere, schenk die. Schenk die onverdiend. Schenk die als een blijk van uw goedheid, van uw zorg. We hebben er geen recht op. Als u ons voorbij zou gaan, Heere, dan is het recht. Recht zijt ge in al uw weg en werk. Het zou ook recht zijn geweest als Jozef tegen zijn broers gezegd had, jullie krijgen het niet. Dan moesten ze hem nog gelijk geven ook. Want zij hadden zoveel kwaad tegen hem gedaan. Maar Jozef zei het niet, Heere, en u zegt het toch ook niet. U zegt het toch ook niet tot zondaren die het verbeurd hebben en verknoeid en verzondigd. U geef ik het niet meer. Heer, het zou wel billig zijn, maar laat ons leven toch nog onder uw zorg mogen voortgaan. En wilt gij uw hand nog gedurig openen en verzadigen al wat er leeft naar uw welbehagen. Maar geef ons bovenal ons en onze kinderen, dat wij ook dat brood des levens, dat brood dat uit de hemel neergedaald is, mogen begeren. Mogen kennen, mogen smaken. Ja, dat dat ons leven verlossen zal. En dat daarmee onze honger en onze dorst gestild mag worden. En dat wij zo verzadigd zullen mogen worden met dat blijvende goed. Heere, laten we niet genoeg hebben aan het aardse. Want het gaat voorbij, hoezeer we het ook mogen zien als een zegen van u. Maar laten wij zoeken naar dat blijvende, naar dat eeuwige, naar dat onvergankelijke. En laten wij en onze kinderen toch onze mond wijd open doen, Heere, opdat ook uw belofte in dat opzicht vervuld zal worden. En ik zal hem vervullen. Schenk ons dat heil. En ga zo met ons ook vanaf de biddag, opdat en onze lichamen en onze zielen onderhouden en verzorgd zouden mogen worden uit de verdienste schat van de Heere Jezus. Uit zijn volheid hebben wij ontvangen ook genade voor genade. Zou dat beleefd mogen worden, Heere, tot roem van uw genade. Want dan zeker, dan zult gij er de eer van ontvangen. Dan zal al wat gij wrocht juichen tot uw eer. En dan verduurt uw koninkrijk de eeuwigheid. En dan zullen zij die daar burgers en onderdanen van mogen zijn, uw lof en uw eer verbreiden voor alles wat gij onverdiend nog aan zondigen en schuldigen hebt willen bewijzen. Mogen het zo alles van u komen. En mogen het zo ook alles tot u terugkeren, Heere, opdat gij verheerlijkt wordt. Schenk dat om Jezus wil. Amen. Psalm 36, het tweede vers. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. 36, het tweede vers. Heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.